Ik neem u mee naar Hebreeën 12, vers 1. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rond ons hebben liggende, rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons wellicht lichtelijk omringt, en laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. De oproep is, laat ons met leidzaamheid, met passie. We gaan ervoor, betekent dat. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. En daarbij, onder het lopen dus, ziende op Jezus, die zijn loopbaan gelopen heeft, met leidzaamheid, met passie, en die de overwinning behaald heeft, namelijk die gezeten is aan de rechterhand des troons van God. Dat is de oproep, maar daar ging de vraag niet over. De vraag was naar zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende. Alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen, enzovoort. En dan is het een loopbaan lopen. Daaruit is namelijk ooit het plaatje ontstaan van een loopbaan, een atletiekbaan, een renbaan. En wij lopen in de renbaan, want lopen is rennen, dat weet u. Ja, lopen is laufen, in de looppas. En dat is niet wandelen, maar dat is snel. Zo heet het, dat is loopbaan. En als je probeert dat te visualiseren, dan krijg je automatisch een tribune. Daarnaast, naast de loopbaan. En het idee was dat er heel wat lui op de tribune zitten, die ons voorgegaan zijn, dat wil zeggen ook uit oud-testamentische tijd, en die nu als een wolk der getuigen vanaf de tribune kijken hoe wij het eraf brengen. Zij zijn al geweest en nou zijn wij aan de beurt en zij zitten op de tribune te kijken. Nou ja, er staat liggende. Geen toch een beetje vreemde term is dan. Maar ik kreeg daar vragen over. Want iemand zei dat mijn vader daarover geschreven had, zo. Dat kan heel goed hoor. En die vroeg waarin dan en waar dan en of ik dat had. En ik kon naar eer en geweten zeggen, ik weet niet waar en ik weet dus ook niet of ik het heb. Maar ik heb ook gezegd, maar ik ga niet zoeken. Want met alle respect, het is een aardig plaatje, maar ik geloof er niet in. En ik vertel het verhaal nu achterstevoren, maar dan hebben we dat gehad. Voor de zekerheid, dan vergeet ik ook niks. De vraag is uiteindelijk, dat is wat er uiteindelijk overblijft, de vraag is of degenen die in de hemel zijn, ons kunnen zien. En ik moet u zeggen, dat weet ik niet. En dat is omdat, zover ik weet, maar dat begrijpt u bij alles wat ik zeg, zover ik weet, voordat het waard is, ik zou geen schriftplaats weten waar dat staat. En deze is er niet zo een. Daar kom ik zo op terug, maar dit is er geen, die telt niet mee. Maar staat er ergens in het algemeen dat men vanuit de hemel de dingen ziet die op aarde zijn? Dan moet ik u zeggen, nee, dat kan ik niet vinden. Maar de suggestie is er wel. De suggestie namelijk dat wat hoger is, kan zien naar wat lager is. Omdat we weten dat God ons ziet vanuit de hemel. De engelen zien ons kennelijk vanuit de hemel. En of degene die in Christus ontslapen zijn, ik gebruik de term uit 1 Thessalonicenzen 4 in dat verband, of die ons kunnen zien, ja, het klinkt logisch, maar het staat er niet. Dat is punt 1. Het staat er niet. Langs de andere kant weten wij uit de Bijbel dat degene die gestorven zijn en in het dodenrijk zijn, En die dus lager zijn dan wij, om zo te zeggen, dat die ons niet kunnen zien. De doden weten niet met al. Weet, staat er, niemand al. Ze kunnen niet terugkijken naar wat er op aarde gebeurt. Vanuit het dodenrijk. En een belangrijk punt in deze samenhang is niet alleen de echte betekenis van de term getuigen. Daar kom ik nog wel op. Maar los daarvan, de getuigen die hiervoor genoemd zijn in hoofdstuk 11, want dat zouden ze zijn hoor. Er staat daarom dan, let op daarom en dan al zo, dat staat er dus twee keer, om die reden en daarom en op grond daarvan, alzo wij zo groot een wolk der getuigen, de vraag is wie zijn dat dan, over wie gaat het? En het echte antwoord is, nou, de bekende personen uit hoofdstuk 11, die wij afgestempeld hebben als geloofshelden. We hebben er zelfs een woord voor uitgevonden, want volgens mij staat het niet in Van Dalen's groot woordenboek. En mag je het bij het scrabbelen ook niet gebruiken. Hoewel, in het Nederlands kan een boel samengesteld worden, maar toch maar. Maar de geloofshelden, we hebben ze daarmee trouwens verabsoluteerd. En dat is ook weer jammer, we hebben ze op zichzelf gezet. En dat is jammer, want geloofshelden, het zijn gewoon mensen die leefden uit geloof, waarvan wij verslag hebben, van sommigen ook niet trouwens, maar die worden wel genoemd. Maar het zijn oud-testamentische gelovigen. En die, maar dan kom je een heel ander verhaal terecht natuurlijk, die oud-testamentische gelovigen, die gingen niet naar de hemel toen zij overleden. En ik zucht er een keer bij, omdat, ja, dan heb je het probleem weer verder geschoven. Nou kom je bij de vraag, wat is dan de hemel? Ja, en ik weet nooit of ik dat in een paar zinnen duidelijk kan zeggen, maar ik weet dat er mensen zijn weggelopen uit de samenkomst. Ik heb nooit meer gezien, toen ik een keer gezegd heb, tamelijk uitgebreid trouwens, de hemel is niet het hier namaals. De hemel is het hier bovenmaals, met dank aan broeder Bos, die het woord heeft uitgevonden voor zover ik weet, Johan Bos. Het hierboven, ik heb het zwart op wit thuis nog in een briefje in een map. Staat op Johan Bos, map Johan Bos. Het hierbovenmaals, dat is niet het hiernamaals. En als het dat toch is, wat te verdedigen valt, dan ga ik uitleggen dat het hiervoormaals is. Want die hemel waar we het over hebben, die derde hemel om zo te zeggen, heet ook de hemel die van ouds is. Het is niet de bestemming van alles wat deze aarde overleeft, om zo te zeggen, dat het oude leven overleeft. Dat is een misverstand. Het is gewoon een hogere etage. Een etage feitelijk boven de geschapen wereld. Want de hemel die van ouds is, maakt niet eens deel uit van de geschapen wereld. De geschapen wereld bestaat uit één aarde en twee hemelen. En we praten nu echt over de derde hemel. Heb je dat nog? En dat is niet de hemel van de vogelen des hemels en niet van de sterren des hemels. Dat zijn de twee geschapen hemelen namelijk. Maar een die geacht wordt nog hoger te zijn. Of het dan ook verder weg is, dat is maar weer een andere vraag. Maar het is in elk geval hoger. En het was er altijd, dat is er en dat zal er ook zijn. En het is niet het hiernamaals. Het hiernamaals binnen Bijbels kader is nieuwe hemel, lum, twee, en een nieuwe aarde, een nieuwe schepping namelijk. Dat is het hiernamaals. En in afwachting daarvan, gingen, ik heb het over oud-testamentische tijd, voor de opstanding van Christus, waarmee een nieuwe schepping tot stand is gebracht in hem persoonlijk. In oud-testamentische tijd, en dus dat was de normale regel voor deze wereld, als een mens sterft gaat hij naar het dodenrijk, maar dat is niet de definitieve bestemming. Dat is de intermediate state, heette dat. Intermediate. De tussenstaat heet dat in gewoon Nederlands hoor, maar dat zal ook wel niet in Van Dalen's groot woordenboek staan. Hoewel, ik weet het niet. Het is in afwachting van de jongste dag. Maar al die Bijbelse waarheid is men kwijtgeraakt. Want men heeft de Bijbelse waarheid aan de kant gezet en is teruggezakt tot het niveau van al die andere godsdiensten. Die zeggen, een mens leeft hier op aarde en als hij het slecht gedaan heeft, dan komt hij aan de verkeerde kant terecht hierna, in het hiernamaals. Men noemt dat dan hel, hoe moet je het anders noemen? En als hij het goed gedaan heeft, komt hij aan de goede kant van het hiernamaals en men noemt dat hemel. En dat is wat we overgehouden hebben. En dat gaat altijd maar zo door, tot de jongste dag aan toe. En dat was het dan. En daarom verwacht men alleen maar de jongste dag. Men is het allemaal gewoon kwijt. Dus als we dat nou even vaststellen, beginnen we weer overnieuw. De Bijbel leert dat de mens die sterft, rechtvaardigen en onrechtvaardigen, ik zei gelovigen en ongelovigen, want het is hetzelfde, die gaan naar het dodenrijk. Dat is de regel. En daar weet men niet met al, dat wil zeggen, daar heeft men geen weet van wat er op aarde gebeurt. Enzovoort. Zo leert de Bijbel dat. En wat je er verder bij moet voorstellen, nou, ik zal maar geen poging doen om je er wat bij voor te stellen. De Bijbel geeft dat verder ook niet aan. Maar daar wordt men verzameld in afwachting van de jongste dag. Want op de jongste dag worden de grotere en de kleine, de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen en wie het allemaal maar waren, die worden opgewekt en verschijnen voor de grote witte troon. En als de namen geschreven stonden in het boek des levens, komt men op de nieuwe aarde. Inmiddels is dat hoofdstuk 21 van Openbaring vers 1, abusievelijk, want het had het laatste vers moeten zijn van Openbaring 20, maar dat terzijde. Maakt verder niet uit. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, daar komen ze terecht. En als de naam niet geschreven stond in het boek des levens, wordt men geworpen in de poel des vuurs, het welk is de tweede dood. Dat is de definitieve vuilverbranding. En de alverzoeners geloven dat je daar dan weer uit kunt komen. Maar voor zover ik weet is verterend vuur, verterend vuur. Iemand zei het is reinigend, dan zeg ik ja dat klopt. Want wat erin gegooid werd was namelijk vuil. En het vuil komt er niet gereinigd uit, vuil verdwijnt. Soms moet je het uitleggen, vreemd genoeg. Maar ja, zal niet meer zijn en hoe de Bijbel dat allemaal maar leert. Dat is het verhaal. Kortom, al die zogeheten geloofshelden, ik bedoel, al die luid wier geloof tot voorbeeld gesteld wordt in hoofdstuk 11, want dat is het, zijn in het dodenrijk. Weliswaar aan een goede kant van het dodenrijk, in de schoot Abrahams heet het. Het heet bij gelegenheid ook het paradijs. Maar ja, het paradijs heb je in de Bijbel op drie niveaus. Eén hier beneden, daar hebben we het nu over. Er was er ook één op aarde, maar daar is weinig van terechtgekomen. De tuinman deugde niet. De tuinslang ook niet trouwens. Nou goed, laat maar zitten. En dat is op aarde, dus onder de aarde, op aarde. En dan heb je nog het paradijs gans. Maar goed, daar beneden heet paradijs of schoot Abrahams. Iemand zegt dat is een Joodse term, dat klopt. Maar het is ook een Bijbelse term. Dat staat in het Lucas Evangelie. En ook de arme Lazarus, die als gelovige beschouwd werd, was beneden in het dodenrijk. Er is wel een tweedeling, maar dat is niet de definitieve situatie. En terug, dat betekent dat Adam, maar zijn naam wordt niet genoemd, maar dat Abel, Henoch, Noach, ik noem nu namen die wel genoemd worden in hoofdstuk 11, en Abraham, en Sarah, en Isaac, en Jacob, Jozef, en Mozes, en Rachab, jawel. En Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel. En de profeten, die bevinden zich niet in de hemel, maar in het dodenrijk. En wachten op de jongste dag. En zij zullen opstaan in hun lot. Nou ja, die uitdrukking heb ik uit Daniel 12, want die wordt daar gebruikt voor Daniel. Maar gij, Daniel, schrijf het in een boek, verzegel het boek, dit was het dan. Jo, bedankt voor je dienst, u hoort nog van ons. Dat is Daniel 12. En gij zult opstaan in uw lot, dat is op de jongste dag. En daar wachten ze op. En dat staat hier trouwens ook, dat ze daarop wachten. moeten wachten. Want dat staat nog net in de laatste verse van Hebreeën 11. Daar staat, deze allen, terugverwijzend naar het hele hoofdstuk, voorafgaand, deze allen hebben de door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen. Het is de uitweiding, als dat het goede woord is, voor wat in vers 13 al stond. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. Uiteraard in de betekenis van het is hun wel beloofd. Maar wat hen beloofd is, hebben zij niet verkregen. En dat betekent dat ze het nog moeten krijgen. Uiteraard. En daarom hebben ze er naar uitgezien, staat er. Ze hebben het van verre gezien en geloofd en omhelst. Maar goed, het was vers 13. En hier staat, deze allen hebben het door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen. Waarom niet? Omdat God al zo is, omdat God wat beters, dat is het woord waar de hele Hebreeënbrief om draait, omdat bij herhaling gebruikt wordt, betere dingen. Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons, buiten ons om en voor ons, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Met andere woorden, wij zullen eerst volmaakt worden en dan zij pas. Onder het motto. Dat is wat je op zo'n spandoek zet op de tent. Het motto, dat bedoel ik met zo'n kreet op de tent. Hè. Dat is niet het thema, zeg ik dan, maar het is het motto. Het parool heet het ook wel. Dat is gewoon woord. Onder het motto, vele laatsten zullen de eerste zijn en vele eersten de laatste. Want de gemeente van vandaag, dat zijn de gelovigen, de levende gelovigen, dat wil zeggen de gelovigen die geleefd hebben ook sinds de opstanding van Christus. Zij zijn de eersten die wedergeboren werden en die de beloften ontvingen in de zin van dat de beloften vervuld werden. Men lezen de twee grote toespraken, er zijn er maar twee, de grote toespraken waarin het evangelie gepredikt wordt in de Bijbel. Dat is Handelingen 2. Want u komt de belofte toe. Wat was er dan beloofd? De uitstorting van de Heilige Geest, populair gezegd dan opstanding uit de dood, want dat is het eigenlijk. En God heeft die beloofde geest die hij beloofd had uit te storten op alle vlees gegeven in de eerste plaats, als eerste, chronologisch ook als eerste, aan de Heer Jezus Christus. En die heeft die geest uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want u komt de belofte toe, 3 versen verder in Handelingen 2, hè? Want u komt de belofte toe en allen die daar verre zijn, dat is trouwens ook een term uit het Oude Testament, uit de beloften, uit Jesaja bijvoorbeeld. U komt de belofte toe aan allen die daar verre zijn, enzovoorts. Dat is Petrus. En ik zoek het niet op, want het kost me te veel tijd nu. Hè? Maar ik zeg het met grote nadruk. De andere is de grote toespraak van Paulus. In zijn eerste zendingsreis. Ja, inderdaad, ja. Zijn eerste zendingsreis in Antiochië. In Klein-Azië, dat Antiochië. Handelingen 13, en daar spreekt hij in de Joodse synagoge en zegt dat God zijn beloften aan de vaderen gedaan, vervuld heeft toen hij Jezus verwekt heeft, staat de vertaling, uit de dood, want dat woord is het. Wordt voor zijn opstanding uit de dood. Dat wordt ook toegelicht onder aanhaling van oud-testamentische schriftplaatsen, waaronder dezelfde psalm 16. Dezelfde psalm die Petrus ook in Handelingen 2 aanhaalde. Gij hebt mijn ziel in de hel niet verlaten, in Hades, in Sheol. En gij hebt uw heilige niet overgegeven om verderving te zien, enzovoorts. Maar gij hebt mij de weg des levens bekendgemaakt. Petrus haalt hem aan en zegt, dat ging niet over David, dat ging over de zoon van David, over Christus. En David wist het. En Paulus haalt dezelfde psalm aan en zegt, het gaat over de opstanding van Christus. Dat is de vervulling van de belofte. Enzovoorts. Zie? En daarom is Christus de eersteling. Oud-testamentische gelovigen gingen niet naar de hemel, hij wel. Hij stond op, oud-testamentische gelovigen stonden bovendien niet op. Gingen naar het dodenrijk, maar de Heer Jezus stierf, ging naar het dodenrijk. Maar God heeft hem opgewekt. Dat is de inhoud van de prediking. God, maar God heeft, lees het maar na en tel eens hoe vaak het er staat. Maar God heeft hem opgewekt en gezet tot zijn rechterhand, onder verwijzing naar Psalm 110. En hij is dus de eersteling dergenen die ontslapen zijn en de eerstgeborene aller creaturen. En een ander woord voor eerste is Rosh, Hebreeuws, hoofd. Hij is het hoofd van de gemeente en daarmee van een nieuwe schepping bovendien. En daarmee is de gemeente een gemeente van eerstgeborenen en geroepen tot zoonstelling en tot erfrecht en tot koningen, tot priesters en hoe het allemaal heten mag. En oud-testamentische gelovigen moesten daarop wachten en zijn niet opgestaan, want dat is ook nog een lering, die zijn niet opgestaan en ten hemel gevaren na de opstanding van de Heer Jezus Christus. Want zij horen niet bij de gemeente en gaan niet naar de hemel. De hemel is niet hun bestemming. De hemel als bestemming, als toekomstbestemming, is alleen voor de gemeente van eerstgeborenen. Onder het motto, het parool, hoe het heet mag. Al wat de baarmoeder opent van het mannelijk geslacht is mijn, spreekt de Heer. Nou ja, en dat is het dan. Dus die oud-testamentische gelovigen zijn nog steeds in het dodenrijk. En hoe dat daar is, hebben ze het daar slecht? Nee. Hoe is dat dan? Kunnen ze daar ook schaken? Om de tijd te doden of om elkaar dwars te zitten? Weet ik veel. Ja, hoe zeg je dat anders dan? Is daar verzinning? De Bijbel zegt dat daar geen verzinning is. Dat wil zeggen dat je daar niks kon uitdenken en uitwerken. Vervelen die mensen zich dan niet? Dan moet ik je zeggen, ja, ik weet het niet. Hebben ze daar een bewustzijn? Zijn ze bij bewustzijn? Ja, blijkbaar wel. Als de Bijbel erover schrijft, wel. Of je moet het zinnenbeeldig uitleggen. Maar dat zou ik maar niet doen. Want dan gooi je een heleboel weg van wat er staat. Ja, ja, maar dan zeg maar, dat is een gelijkenis. Of Boelensje zegt bijvoorbeeld, en dat zijn niet de slechtste die ik aanhaal nu hoor, ook Boelensje niet. Boelensje zegt, ja, maar de Heer gebruikt Joodse opvattingen om ze als voorbeeld te gebruiken. Nou ja, ik dacht dat wij wel beter wisten dan dat, hè. Gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, enzovoorts. Nou, ja. Hij spreekt over het rijke Joodse leven dat tot niets dient en eindigt in de dood. En die arme die Lazarus heet, omdat ook de naam Lazarus een overdrachtelijke betekenis heeft. Omdat het de naam is van de tweede hogepriester namelijk. Die Lazarus is een type van Christus en daarmee van heel de gemeente. Nou goed. Enzovoort, maar ik wil daar niet op in. Want ik probeer toch zo dicht mogelijk bij dit schriftgedeelte te blijven. We hebben van doen hier met oud-testamentische gelovigen, waarnaar uitdrukkelijk terugverwezen wordt in daarom dan ook 12 vers 1 en alzo, want dat zijn de woorden waarmee terugverwezen wordt. En het hangt ook samen met deze, de laatste twee versen van hoofdstuk 11, hebben de belofte niet verkregen omdat God wat beters dan dat voor ons voorzien had. Want wij krijgen niet alleen deel aan die beloften die aan Abraham, Isaac, Jacob en wie het maar waren niet vervuld zijn geworden tot op heden. Wij kregen er wel deel aan, dat is de prediking, maar zelfs aan nog wat beters. Sorry dat ik het niet opzoek, maar maak maar een notitie. 1 Johannes hoofdstuk 3 zegt, ziet hoe grote liefde ons de Vader geschonken heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Dat zouden genaamd worden. geredeneerd vanuit oud-testamentische tijd. Daarna staat er achter, niet in de Statenvertaling, maar alle latere vertalingen wel, staat achter, en wij zijn het. Dat hoort er ook te staan. Maar als er niet staat, is er nog geen man overboord. Het volgende vers begint gewoon met: geliefden, inmiddels, nu zijn wij kinderen Gods. Dan denk je, nou, dan hebben we dat gehad, was beloofd en nu zijn wij dat. Net als in Johannes 1, het evangelie van Johannes 1, vers 12. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij het recht gegeven om kinderen Gods te worden. Ooit een keer. Maar wij zijn het inmiddels, hoor. Want ook dat was geredeneerd vanuit oud-testamentische tijd, door dezelfde apostel trouwens. Maar daar blijft het niet bij, want 1 Johannes 3 gaat verder en zegt: maar het is nog niet verschenen, vertaald met geopenbaard, het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen. Maar wat wij zijn zullen, dat weten wij wel. Het is wel geopenbaard in de zin van onderwezen. Wij zouden namelijk zijn beeld gelijkvormig worden, we zullen hem zien gelijk hij is, wij zouden tot zonen gesteld worden. En daarom heeft ook die apostel het over kinderkens en wat het maar was. Kinderkens en zonen en zo verder. Kortom, wij hebben deel aan de vervulling van oud-testamentische beloften, namelijk dat we kinderen God zouden worden en wij zijn het. Maar wij leven onder de Hebreeënbrief. Betere beloftenissen, heet het, van het nieuwe verbond. En die houden in dat aan kinderen Gods beloofd is dat zij zonen Gods zouden worden. Maar dat is een hele stap verder. En als u zegt, dat heb ik nou nog nooit gehoord, dan zeg ik, sorry, maar ik heb het echt wel eens wat vaker uiteengezet. Maar ik bedoel te zeggen, ja, men is die dingen kwijt. Men heeft een heidense filosofie, mythologie, godsdienst, religie aanvaard en dat wordt dan onderbouwd met bijbelteksten. Maar dan ben je je bijbel kwijt. En dat is goed, dus doen we het andersom. Wij vergeten al die heidense mythologie en wat het maar was en we hebben de bijbel. En die zegt dat dit zo is. Wij leven onder de betere beloftenissen die ook in betere offeranden geworteld zijn enzovoort. We leven onder de betere dingen van het nieuwe verbond. Een betere troon is er ook, want het is niet de wet, maar het is de troon der genade enzovoort. En een betere hoge priester dan die naar de ordening van Aaron. Dat weten we zeker, want die van Aaron, ja, hoeveel verzoening die ook deed, de man stierf wel. En zijn opvolger ook, een dienstopvolger ook. Zij werden door de dood verhinderd te blijven. En wij hebben een hoge priester die altijd leeft en daarmee ons volkomen kan zalig maken enzovoorts. Heb je dat nog? Goed. Dus, deze allen hebben de door het geloof getuigenis gehad, let op het woord getuigenis, hebben de belofte niet verkregen. Maar het volgende punt is, wat betekent dat woord getuigenis eigenlijk, of dat woord getuigen? Kijk, wolk is makkelijk. Wolk staat gewoon voor geest. Voor geestelijke dingen. Dat is makkelijk genoeg. Want daarom hebben wij een wolkkolom, reeds in het Oude Testament, die een type is van de onzienlijke God, de onzienlijke Christus en dus van de Heilige Geest. Dat weet iedereen. Het was niet de Heer in een zienlijke gedaante, Jehovah, die het volk voorging of achterging of wat dan ook. In plaats daarvan was het de wolkkolom, genoemd de Shechina. Dit is een theologische term. Nou ja, dat komt uit het Hebreeuws, maar de Shechina. En dat is uit de Joodse traditie overgenomen. Maar het term voor heerlijkheid. Maar goed, het is gewoon de Heilige Geest. Dat is wat het is. God is aanwezig en het wordt gedemonstreerd in een symbool. Dat is wolk. Een wolk staat voor geestelijke, ontastelijke dingen. Je kan hem nog net zien. Je weet dat hij er is. Staat je soms ook in de weg, want je kan niet verder kijken dan de wolk. Het helpt je soms ook, omdat diezelfde wolk ook verhindert dat je vijand jou kan zien. Toch? En als hij dan ook nog in lichte laaien staat, want zo heet zoiets in plat Nederlands, Als hij brandt, dan is het een vuurkolom enzovoort. Maar de wolk staat voor geestelijke dingen. Vandaar dat de Heer in zijn hemelvaart verdwenen is in één wolk. Symboliek. Het betekent, voor zover wij hem kennen nu, zien wij een wolk. Dat wil zeggen, geen gedaante. Geen vaste vorm. Maar hij is er wel. En daarom heet zijn wederkomst dat hij komt op de wolken des hemels. Waarom komt hij op de wolken des hemels? Omdat hij in de wolken des hemels verdwenen is. En dus is het gebed, och dat gij de hemelen scheurdet. Bij Jesaja is dat geloof ik ergens. En dat gij nederkwaamt. Enzovoorts. Prachtige aanvoegende wijs. Mooi Nederlands is dat, jongens. Zijn we allemaal kwijtgeraakt. Maar de Statenvertaling heeft het gelukkig nog. Dat gij de hemelen scheurdet en dat gij... Met hemelen kan je niet scheuren. Het zijn de wolken, het is beeldspraak, het is literatuur. Het is prachtig proza, maar van mijn part is het poëzie, kan me ook niet schelen. Maar het is in ieder geval kunstzinnig verantwoord om zo te zeggen. En om het zo te zeggen. Nou goed, en vandaar die wolk. Wolk staat voor geestelijke dingen. En vandaar een wolk als eens mans hand. Iemand zei, een wolk ongeveer zo groot als een mans hand. Zeg ik, nou, dat hangt er vanaf hoe ver die hand weg is, hoe groot je hem dan ziet. Dat vind ik onzin. Het is natuurlijk een wolk in de vorm van eens mans hand. De zegenende hand. De Heer laat zich niet zien, maar je hebt die wolk en hij geeft regen. Een beeld van de geest. En let op dat het ging niet over Juda, over het tweestammenrijk, maar over het tienstammenrijk van Israël in de dagen van Elia, toen er ook een gelovig overblijfsel was, dat verborgen was in de spelonken. Hebben die allemaal nog? Of was ik nou te snel? Dat heeft met dit onderwerp niks van doen, maar dat komen niet alle dagen, dus vooruit. Het gaat om geestelijke getuigen, maar dat is wel duidelijk. Maar wat betekent het woord getuigen? Ja, en dan moet ik u zeggen dat het niet betekent aanschouwen. En getuigen zijn niet aanschouwers. Nou, dat waren ze misschien wel. Maar getuigen, dat is spreken. Ik kan het ook niet helpen. Dit woord martus, waarvan ons woord martelaren... Martus wil zeggen spreken. Zoals Johannes het zegt in 1 Johannes 1 vanaf vers 1. Hetgeen wij gezien hebben. Hetgeen wij gehoord hebben. Hetgeen wij aanschouwd hebben. Hetgeen wij getast hebben. Kortom, wat wij waargenomen hebben. Maar dat was niet getuigen hoor. Waarnemen. Echt niet. Dat verkondigen wij u. En dat is getuigen. En dat in het Nederlands die woorden door elkaar gegooid zijn. Zo van, ik was er zelf getuige van. In de zin van, ik stond erbij en ik keek ernaar. Zoals het lied zegt. Ja, dat kan nog wel zijn, maar dat is niet de betekenis van het woord getuigen. Getuigen is spreken. Van wat men gezien heeft. Aanschouwd heeft. Getast heeft van wat dan ook maar. Kortom, die getuigen hier zijn niet degenen die zitten te kijken naar wat wij doen, maar het zijn degenen die tot ons spreken nadat zij gestorven zijn. En dat stond er ook. Want dat staat in Hebreeën 11, vers 4... Want daar begint die opzomming ook, hè? Althans de opzomming van die zogeheten geloofshelden. Vers 4 van Hebreeën 11. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn. Wie dat zijn, dat weet u, mag ik aannemen. Hè? Abel en Kaïn. Door het welk hij, Abel, getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Hij heeft getuigenis bekomen. Dat wil zeggen ontvangen. Daar staat er. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf. God heeft namelijk gesproken over de gave, het offer van Abel. En daarmee gedemonstreerd, getuigd, gesproken, dat hij het offer van Abel aannam, omdat Abel rechtvaardig was in Gods ogen. Een gelovige namelijk. En waaruit dat getuigenis van God bestond, ja hoor eens, het is zo simpel als wat. Als men een offer brengt aan de Heere, wordt men niet geacht dat offer ook daadwerkelijk aan te steken. Dat doet de Heer zelf wel. En als hij het niet doet, betekent het dat hij het offer niet aanneemt. En bij een andere keer, bij gelegenheid, dan hebben we het er weer eens over, dat steeds opnieuw in de Bijbel, als iemand een offer brengt, dan komt er vuur uit de hemel. Want er mocht ook trouwens geen vreemd vuur op het altaar komen. Ergens anders vandaan, vuur moest van de Heer zelf zijn. Want via dat vuur uit de hemel nam hij, likte hij, want vlammen likken, lekken ook in de Bijbel, zijn trouwens ook tongen, vlammen. Neemt de Heer het offer als het ware tot zich, hij consumeert het, want vlammen consumeren, verslinden. Enzovoorts, vuur uit de hemel. Dat was ook dat dilemma bij Elia. We waren al even bij Elia en bij de Karmel en bij het offer op de Karmel. En die Baal priesters maar bidden of Baal alsjeblieft het offer tot zich wilde nemen. Baal had er geen trek in. Baal kon dat waarschijnlijk trouwens ook niet. He? En Elia spotte er nog veel harder mee dan ik. Die zei nou misschien is hij even naar het toilet, want soms moet je even naar achteren, nietwaar? Dus dat staat er dan ook. Waarschijnlijk is hij even naar achteren, moet je harder roepen. Ja, nou goed. Ik stel me zo voor hoe dat dan klinkt. En dan hoor je iemand doortrekken en zo. En dan komt Baal een keer aanzetten. Maar Baal komt niet. Echt niet, dat gaat niet goed. En daarna is Elia aan de beurt met zijn altaar. Dat voor het doel nog zwaar overgoten wordt met water. En van het ene moment op het andere wordt niet alleen het offer, maar het hele altaar en alles wat er behoort wordt weggenomen. Hetgeen feitelijk een beeld is van de opname van de gemeente, maar ook die leg ik wel weer een andere keer uit. Want dat is wat het is hoor. Met die dubbele goot eromheen met water enzovoort, helemaal overgoten, het altaar en alles. Het is de opname van de gemeente feitelijk. Maar goed. En daarna komt de spade regen hier op aarde. Eens mans hand. Enzovoorts. En of er een rood koordje aan die hand zit, broeder. Maar goed, daar hebben we het ook een andere keer weer over. Kan allemaal niet in één keer. Maar wat ik bedoel is dit, dat offer van Kain en Abel, die is makkelijk zat. Ik weet wel dat men het uitbeeldt alsof de rook van het offer van Kain, die verdwijnt horizontaal tot last van de buren. Oh nee, die waren er toen nog niet. Schijnt het. En vervolgens het offer, de rook van het altaar van Abel gaat dan recht naar de hemel. Het is wel leuk uitgebeeld, maar het is niet hoe het was. Kain heeft zitten bidden tot hij een ons woog, maar er gebeurde niks. God nam het offer niet aan. En de enige echte reden is niet omdat het offer niet deugde. De enige echte reden is, die staat er ook bij, hij was onrechtvaardig. Hij diende de Heer niet. Dat was de Heer niet toegenegen. Hij was wel religieus trouwens, voor alle duidelijkheid. Als we het nog eens een keer hebben over godsdienst of geloof of religie. Nou, Kain was een religieus man. Maar het hielp hem niks. En Abel was rechtvaardig en gelovig. En dan nog, en het had ook niet van doen met dat het offer van Kain een bloedeloos offer was. Want de Bijbel heeft in de Levitische voorschriften, die er toen overigens niet waren, voor alle duidelijkheid, maar in de Levitische offers, er komen offers voor die ook inderdaad niet bloedig zijn. Bovendien ook de eerste vrucht van de oogst. Dat is ook een offer dat men de Heer aanbiedt. En het is toch geen bloedig offer, hoeft het echt niet te zijn hoor. Absoluut niet, dat is het niet. Er staat door het geloof heeft Abel. Hij geloofde in het woord van God, hij vertrouwde op de Heer enzovoort. En heeft meerdere offeranden aan God geofferd dan Kain. En doordat dat offer werd aangenomen, zodanig in elk geval dat Kain begreep dat dat van hem niet deugde. En het leidde tot moord en doodslag. Dat is duidelijk. Maar dat offer werd door God aangenomen en het was door geloof omdat hij rechtvaardig was. En zo sprak God. En dat staat er vervolgens ook. En door datzelfde geloof spreekt hij, Abel, nog nadat hij gestorven is. Het is eerst God die getuigenis gaf over Abel. Nou ja, over zijn offer, maar daarmee over Abel. Over het geloof van Abel dat hij aannam. En daarna spreekt Abel nog tot ons nadat hij gestorven is. En zo spreekt ook Henoch nog tot ons. We zouden de dood niet zien en wat er precies met hem gebeurd is, weet ik echt niet. Ik zou het u niet kunnen vertellen, het staat niet meer dan dat hier staat. God heeft hem weggenomen. Maar voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad. Dat wil zeggen, dat is gezegd over hem dat hij goden behaagde. En dat staat er ook letterlijk in Genesis 5, vers 24. Toch? Hij nog wandelde met God. En God ontfermde zich over hem. Dat is wat je eruit leren moet. En wij worden geacht daar een voorbeeld aan te nemen. Dit is de boodschap van Henoch tot vandaag. En omdat we er meer van weten, hebben wij dan weer een boek van Henoch en zo. Nou ja, gat in de markt. Dus er zijn er meerdere geweest die dat gat hebben geprobeerd op te vullen. Maar ook daar hebben wij het niet over. Er staat trouwens achter, maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven niet alleen dat hij is, maar ook dat hij een beloner is dergenen die hem ernstig zoeken. Serieus nemen. En dan komt de volgende. Door het geloof heeft Noach, let op wat erbij staat, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde, want geloof is geloof in wat God gesproken heeft. En door het geloof heeft hij dus de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden erfgenaam der rechtvaardigheid, die daar in overeenstemming met het geloof is. En zo spreekt Noach nog steeds tot ons, nadat hij gestorven is. Of moet ik het anders zeggen? Noach is voor ons een sprekend voorbeeld. God zei, doe dat, en hij deed het. En hij bouwde de ark in welke 8 zielen behouden werden, enzovoorts. Dat zijn de woorden van Petrus, die nagaande. Nou ja, enzovoort. Dat geldt voor al deze figuren, deze personen die hier genoemd worden. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde, weer God sprak tot hem privé, persoonlijk. U ziet, dat is niet uitgevonden door Billy Graham. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou. En dat heeft hij gedaan. En hij ging dus uit zijn huis en landschap, uit zijn land, zijn maagschap en zijn vaders huis. Dat was het. Hij gaf heel wat op. We hebben dat daarna gebagatelliseerd. En gezegd, ja, die man die leefde daar al de stadse man met de stadse boerderij waarschijnlijk, of wat hij maar had. En is met zijn schapen toen maar verhuisd naar enzovoort. Nee, dat is de man van de koninklijke familie. Het geslacht van de zoon des mensen. De erfgenamen van het koninkrijk over de hele mensheid. En hij de Heer haalde hem eruit. En zette hem apart. Hij was de jongste van die tak in die generatie. God haalde hem eruit. Dus dan kom jij mee, ik heb wat anders voor je. Enzovoort. Dat is het, wat het was. Hij moest een en ander opgeven, maar hij werd een van de belangrijkste figuren uit heel de Oud-Testamentische geschiedenis. De vader alle gelovigen en hoe het maar heten mag. En dat is waar wij naar zouden luisteren, want hij is een sprekend voorbeeld. En ja, zou ik het hele hoofdstuk natuurlijk kunnen bespreken, maar dit lijkt me wel voldoende. we krijgen van doen met die mensen, met name uit de tijd van voor de wet, maar ik geloof dat ik dat al zei, hè. Het is tot Mozes en daarna wordt het iets algemener en dan worden nog wat richteren genoemd, terwijl er nog geen koninkrijk was en dus ook geen handhaving van de wet, om zo te zeggen. Maar dat is nou juist essentieel, want wij leven ook niet onder de wet. Dat is het hele punt en daarom staat het hier ook. Want nou nog iets breder, Hebreeën komt wat langzaam op gang, zeg ik altijd, aarzelend. Ik zeg altijd, dan komt de Paulus, want ik geloof dat het Paulus was, die komt bij het onderwerp aan, Christus gezeten aan de rechterhand Gods, dat is al in 1 vers 3. En daarna haakt hij af, gaat het verhaal terug en neemt opnieuw een aanloop en dan komt hij weer bij en hij is aan de rechterhand Gods en hij is gesteld tot hoge priester. En dan gaat het weer het verhaal terug en dan komt hij weer bij hetzelfde punt uit. En dan wordt er ook meteen maar een conclusie aan verbonden, dan ben je al aan het eind van hoofdstuk 4. En dan staat erom dat wij zo'n hoge priester hebben die kan meelij hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij als wij verzocht is geworden. Laat ons daarom tot hem naderen, tot de troon der genade, om te ontvangen genade, barmhartigheid, te bekwame tijd. Wij als gelovigen, die onder het nieuwe verbond leven, zouden ook daadwerkelijk, de facto, ons in de praktijk stellen onder zijn bestuur. Niet van de wet, maar van de genade. En daarna verexcuseert de apostel zich feitelijk in hoofdstuk 5... neemt wat breder de draad op en nu zegt hij aan het eind van hoofdstuk 5 en aan het begin van hoofdstuk 6, en nu ga ik gewoon verder. Nu ga ik niet meer terug met mijn uiteenzetting, neem niet weer een aanloop, ga nu gewoon verder. Staat er ook letterlijk. En dan gaat hij ook daadwerkelijk verder, van als je het niet horen wil, oké, dan maar niet, maar dan breng je wel een oordeel over jezelf. Maar goed, en dan komt hij bij hoofdstuk 7 en zegt, Christus is Melchizedek. Nou ja, hij zegt het wat uitgebreider en dan begrijpen we het weer niet. Christus is Melchizedek. Christus is hogepriester naar de ordening van Melchizedek. De koning der gerechtigheid, Melech Tzadik. De koning des vredes, Melech Shalom. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, zonder begin der dagen enzovoort. Het is gewoon Christus zelf. En Christus is hoge priester en niet onder de wet. Dat kan trouwens niet, want hij is uit Juda. Het wordt later nog herhaald in hoofdstuk 8. Als hij op aarde waren, zou hij zelfs geen priester zijn. Omdat de priesters zijn die naar de wet gaven, offeren enzovoort. Ze is geen priester. En in hoofdstuk 7 was het nog. Want hij over wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Vers 14 van hoofdstuk 7, want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is, over welke stam Mozes dus niets gesproken heeft van het priesterschap. De Heer Jezus was geen priester in zijn leven op aarde en aan het kruis ook niet. Hij is het geworden in zijn opstanding, hoge priester van het nieuwe verbond der genade. En de aardigheid ervan is dat onder het nieuwe verbond en onder het priesterschap naar de ordening van Melchizedek er een personele eenheid is van koning en priester. Dat wil zeggen, de koning is de hoge priester en de hoge priester is de koning. Zo hoort het ook eigenlijk. Alleen onder de wet was dat van elkaar gescheiden. Met andere woorden, Christus is de koning en hoge priester van het nieuwe verbond. Dus heeft hij een troon en wij zouden tot hem naderen. En dat is dan wat hoofdstuk 10. Dit gaat nu wat snel, want het gaat niet op hoofdstuk 18. Hoofdstuk 8 is de uiteenzetting van wat de hoge priester van het oude verbond dan specifiek deed op Grote Verzondag. En hoe Christus dat in onze dagen doet, hij is namelijk eens en voor altijd, en niet eens per jaar, ingegaan in het ware heiligdom. En dat blijkt te zijn zowel het nieuwe verbond als de hemel zelf, staat er allebei in hoofdstuk 9. Kortom, hij is de hemel zelf ingegaan en dan volgt weer de conclusie, zoals die ook al wat vroeg was in hoofdstuk 4... Alzo wij zo'n hoge priester hebben, dewijl wij dan, zo begint het vers, in 10 vers 19, maar het is hetzelfde als in hoofdstuk 4. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, daar staat, terwijl wij een hoge priester hebben, laat ons met vrijmoedigheid, enzovoorts. En hier, terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan, door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, ontleend aan hoofdstuk 9, namelijk de grote verzoendag, waarbij bloed gesprenkeld werd, dat is leven, op de weg, het heiligdom in, een nieuwe weg, die gemarkeerd wordt door leven, door bloed, gesprenkeld, dat is grote verzoendag. Wel, laat ons toegaan met een waarachtig hart, een hart dat de waarheid is toegedaan, vers 22, enzovoorts. En laat ons op elkaar acht nemen, kijken of anderen dat ook doen, en elkaar aansporen, en laat ons die onderlinge bijeenkomst ook niet nalaten, want je kan het ook langs de andere kant zeggen, langs de negatieve kant. Laat ons dat niet nalaten, want onze onderlinge bijeenkomst uit vers 25 is onze bijeenkomst rondom en bij de troon der genade van Christus. Dat is wat het is. Wij stellen ons onder de troon. Wij onderwerpen ons namelijk aan de troon en werpen, dat is voor knielen, want het is languit, plat op de grond heet dat, hè? Languit, eigenlijk. Dat is het jargon. Nou goed, laat ons dat doen. En laat ons dat niet nalaten, want als wij willen zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, vers 26, ja, er is niks meer aan te doen, maar dat stond ook al in hoofdstuk 6. Dat stond al eerder, stond zelfs al in hoofdstuk 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien, enzovoort, want je komt in een oordeel. Het zal je kwalijk genomen worden. Er komt een afrekening namelijk. Stond trouwens ook onder hoofdstuk 9 dat er een afrekening komt. Maar goed, dat doet er nou ook even niet toe. Wat het toe doet is dit, dat die Hebreeënbrief roept ons op om ons te stellen onder de heerschappij der genade. En dan zeg ik, lopen wij tegen het probleem op, het bekende probleem. Ja, als we geen wet hebben, omdat we genade hebben, omdat genade is, ja, wat nu? Dat is ook een goede kreet trouwens. Behouden? Wat nu? Mijn vader gebruikte dat als titel van een brochure, ja. Behouden? Ja, wat nu? Wat moet je daar dan mee? En dat is nog steeds het dilemma van christenen, ook van wedergeboren mensen. Wat moet je nou verder met je leven? Hoe moet je daar doorheen? Mag ik als gelovige zo? En het antwoord is ja hoor. Als je de lol hebt. Oké, serieus. Dit was serieus trouwens. Maar als je denkt dat het zo moet. Oké. Als je dat kunt verantwoorden naar de Heer. Al die varianten ken ik hoor, want och, ik heb zoveel toespraken gehoord. Nee, niet maar van mijn vader, maar van al die anderen waarvan ik de namen nou net niet noemde. Hè? Zo'n hele rij. Ja, afhankelijk van iemands aard en empathisch vermogen en wat het maar was allemaal. Maar ja, dus kun je dat verantwoorden naar de Heer? Kun je die wat anders doen? Als de Heer nou naast je was en naast je stond, zou je het dan ook doen? Dat soort dingen. Ja, we hebben geen wet. Dus wat dan? Dan mag dus alles, want dan is er niks verboden. En dat staat zwart op wit. Dat is niet mijn conclusie, dat staat gewoon zwart op wit. Je zou het ook gewoon meteen kunnen begrijpen dat dat zo is. Maar het staat zwart op wit. Alle dingen zijn mij geoorloofd. En als er één categorie was waaraan hij dat nou niet had moeten schrijven, Paulus, dan waren het de Corinthiërs, maar hij schreef het juist aan hen. Ja. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar daarna komt, maar niet alles sticht. En dus, wat feitelijk hetzelfde is, maar niet alles is nuttig. Maar hoe weten wij wat dan wel nuttig is? Hoe weten wij wat wel stichtelijk is? Nou, dat weten wij doordat wij leren wie de Heer is en wat hij in onze tegenwoordige tijd doet en waaruit het werk des Heeren bestaat enzovoort. En dat bestaat uit het roepen, maar daarmee het opbouwen van de gemeente als zodanig. Maar dat is een abstract begrip nogal. Dus het wordt gewoon, hij doet een werk in ons, in ieder van ons als gelovigen, dat hij zou voortzetten, voltooien tot op de dag van Christus. Dat wil zeggen totdat wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Daar moet het naar leiden. Je moet dus weten wie de Heer is en wat hij doet. En dat betekent ook dat je leert wat hij niet doet. En waar hij geen belang bij heeft enzovoort. Dat is niet in een paar woorden te zeggen. En dat is nou vervelend, want dan kost het nog meer tijd. Want anders had je gewoon je voorschrift. Er staat, gij zult niet zus en gij zult niet zo. En daar doe je het dan mee. Afgezien daarvan, ik persoonlijk ben van mening, heel voorzichtig ben ik van die mening geworden, na nauwkeurige observatie, ik ben van mening, dat als men al een beroep doet onder omstandigheden op de 10 geboden, om het allemaal makkelijk te houden, dan is het gewoonlijk met kwaaie bedoelingen. Nou, dat zeg ik niet goed. Met goede bedoelingen, maar dan nog, dan zeg maar, ja, je mag wel doden, maar er staat, gij zult niet doden. Dan zeg maar, ja, maar dat betekent, gij zult niet moorden. Nou ja. En anderen zeggen, nee, dat betekent dat de doodstraf tegen de Bijbel is, want er staat, gij zult niet doden. Dan moet je een heleboel andere schriftplaatsen weggooien dus. Want zelfs op het overtreden van de Sabbat staat de doodstraf. De enige verzachtende omstandigheid is deze, dat degene die de beschuldiging inbrengt, ook als beul moet fungeren. Vandaar wie uw zonde zonde is. En dat is dan weer de aardigheid van het verhaal. Maar men misbruikt die dingen voor een eigen doel. Gij zult niet echt breken, maar wat nou als de echt al gebroken is? Nou ja, wat is dat dan, echt breken? Mens, dat, ik zei toch dat we daar geen tijd voor hebben voor allemaal dit soort dingen. Dan moet je eerst uitleggen wat de echt echt is. En dat is moeilijk in een maatschappij waarin men de echt echt heeft afgeschaft. Want dat is zo. Maar goed, een andere keer heb ik, oh nee, normen en waarden hebben we het over de aanstaande contactdag. En dan komt het ook wel voorbij, omdat het hoort in de categorie normen en waarden, inderdaad. Maar wij kennen ze niet meer. En die dingen worden dus misbruikt. Gij zult niet doden zeggen, dus mag je geen abortus plegen. Of vreemde opvattingen. He? Het heet ongeboren leven, ja, dat bestaat niet. Nou, Bijbelse maatstaven niet. Nou kun je dat wel verleggen, maar dan ga je met je normen en waarden dus weer aan de haal. En ik bedoel dus, dan gebruikt men Bijbelse uitspraken voor een oneigenlijk doel. Men rekt ze op, geeft ze een andere betekenis en probeert ze daarop toe te passen en zegt, God wil het. Maar bij dat alles, het maakt niet uit, want wij leven niet onder de wet, wij mogen alles. Maar of het bijdraagt aan Gods werk, dat is een ander ding. Wij worden geacht te leven in dienst van de Heer. En niet iets na te laten wat verboden is, want er is niks verboden, maar iets te doen, nee, laat ik het Bijbel zeggen, wij worden geacht te wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. En dan komt het moeilijke punt, en hoe is dat dan? En het antwoord is, dat is niet te vangen. Godzijdank. Niet te vangen in voorschriften en regels, want dan heb je weer wet. En daarom is zo'n heel kerkelijk instituut in zichzelf Bijbels gezien onbestaanbaar. Dat kan wel bestaan, maar het is niet de kerk. Al noem je het zo, dan moet je dan zelf maar weten, maar dat is niet de kerk. Dat zei Wilhelmina ook dus, zwart op wit. Dat is niet de kerk. De kerk is de gemeenschap van alle gelovigen. De kerk leeft onder kerkelijke statuten en kerkvorsten en kerkelijke wetgeving. Serieus. En dat is onbijbels, want gelovigen leven daar niet onder. Gelovigen leven uit genade en moeten individueel, want het was niet uitgevonden door Billy Graham, moeten individueel staan in een relatie tot de Heer. En hoe dat moet, ja, niet door wet. Maar daarna komt het bekende verhaal, mag ik hopen tenminste. Er zijn maar twee methoden, twee lijnen langs waar wij opgevoed kunnen worden. De een is via wet en het leidt nooit tot wat. Je moet ervan verlost worden, want anders word je nooit volwassen. Nou ja, dan ben je gedresseerde aap. Die kunstjes doet. Waarom doe ik dit? Ja, omdat ik het altijd zo doe. En dit is, zo ben ik opgevoed en dat is in de familie en in, bij ons Joden. Sorry dat ik wat zeg over Joden, maar bij de Joden zeggen dat. Waarom doen we dat? Ja, omdat, waarom de besnijdenis? Omdat Abraham het ook deed. En het is bij ons zo gebruikelijk, wij doen dat zo. En een Jood zei, maar ik geloof in de Heer Jezus Christus. Dat kan niet, want Joden geloven niet in Jezus als de Christus. Las ik ook gisteren nog, hoor. Even zo'n uitspraak zo gauw. Ja, die is correct, ja, ja, maar goed. Maar wij leven niet onder dat soort beginselen. Hoe dan wel, de ene was wet, maar het is alleen voor kinderen, zegt de Bijbel ook over wet. Met andere woorden, men moet volwassen worden en losraken van de wet. Voor dat doel is ook de puberteit uitgevonden. Maar toe maar, men moet er vanaf. En het andere is, en dat blijft het leven lang zo, het andere is, ook van jongs af aan, je moet een rolmodel hebben, liefst meerdere. Voorbeelden om na te volgen. Dat is traditie, daar hebben we ook wat tegen, want dat hebben we ook afgeschaft. Tezamen met normen en waarden hebben we ook de traditie afgeschaft. Want waarom zouden wij het net zo doen als onze ouders en voorouders enzovoorts. Zo van, wij zijn hoogmoedig, wij weten het nu wel beter en we vinden opnieuw het zwarte garen uit en al die andere dingen natuurlijk. Zo gaat het. Maar we hebben rolmodellen nodig. En dat is de term die je zou moeten gebruiken dan dus voor die geloofshelden uit Hebreeën hoofdstuk 11. Zij worden ons voorgehouden, ze worden opgevoerd, heet zoiets, als rolmodellen. God sprak tot hen, zij namen de consequenties daarvan op zich. Zij droegen de verantwoordelijkheid daarvoor. En leefden in overeenstemming met wat God hem gezegd had, geopenbaard dat de voeten maar heten mag, met alle gevolgen van dien. Sommigen werden schat hemeltje rijk, anderen werden straatarm juist. Maar wat het maar was, maar God heeft gesproken en daar zou men zich aan houden. Dat is Hebreeën. En de handtekening van Paulus daarin zie ik trouwens ook wel, want in de Filippense brief krijgen we eigenlijk dezelfde ideeën voorgeschoteld. Dan laat ik dat dan nog even noemen. Want in Filippenzen krijgen wij eerst het voorbeeld van Paulus zelf. Dat is reeds in hoofdstuk 1. Paulus dankzegging en gebed voor de Filippenzen, vruchten van Paulus gevangenschap, wat het maar was, vermaning tot standvastigheid. En tel maar eens hoe vaak het woord ik erin staat in verband met Paulus. Het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin en te leven in het vlees en wat dan ik. Maar daarna wordt een sprong gemaakt in hoofdstuk 2. Namelijk, daar wordt de Heer Jezus Christus tot voorbeeld gesteld. Men heeft in de theologie zijn best gedaan om het weg te redeneren. Niettemin staat het nog gewoon in de Bijbel. Namelijk Christus die in de gestaltenis God zijnde, vers 6, het geen roof geacht heeft om zichzelf te ledigen, vernietigen. Zoals, dat is de vertaling in vers 7. Kortom, hij was de gestaltenis Gods en heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Hij was, vers 6, goden even, dat wil zeggen goden gelijk. Maar hij is de mensen gelijk geworden, vers 7. Hij heeft zichzelf vernederd, heet het. Dat wil zeggen, hij heeft zichzelf dienstbaar gemaakt. Want vernedering, in elk geval in de Filippense brief, is dienstbaarheid. Ondergeschikt maken, dienstbaar maken aan. Dat is de Heer Jezus Christus. zelf. Daarna hebben we vanaf vers 19 het voorbeeld van Timotheus. Ik hoop Timotheus tot u te zenden. En over Timotheus wordt dan gesproken. En daarna het voorbeeld van Epaphras, die voor de gelegenheid de lange naam meekrijgt. Epafroditus, vers 25. Ik heb nodig acht tot u te zenden. Epafroditus, mijn broeder en medearbeider, medestrijder en u afgezonderen en bedienaar mijner nooddruft. Terwijl hij zeer begeerig was naar u allen en hij was ziek geweest, maar God heeft zich over hem ontfermd. En hij staat in de dienst en wat het maar was allemaal, Epafroditus. Zie, voorbeeld. En dan komt de apostel terug bij zichzelf als voorbeeld, in hoofdstuk 3. En hij zegt, ik kan in het vlees betrouwen, vanaf vers 4 is dat, om preciezer te zijn. En hij zegt, dat kan ik ook, besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, die immers een licht zou zijn bij Juda, Benjamin. Een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet de Fariseeën, naar de ijver en vervolgen de gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, onberispelijk. Schiet wel tekort, rechtvaardig uit de wet, maar vooruit. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn, verlies te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Want het is de bedoeling, vers 10, dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en dat ik jaag naar het wit tot de prijs der roeping Gods, vers 14, enzovoorts. Voorbeeld, daar gaat het om. Wij krijgen voorbeelden om na te volgen. En niet met betrekking tot de details van hun loopbaan of wandel, maar met betrekking tot hun trouw aan hun opdracht. Hoe ze in het leven stonden. En hoe ze zeiden, ja, dat kan wel zijn, maar God heeft gesproken. Dat is, hij heeft het niet uitgevoerd, maar dat is inderdaad Billy Graham. De Bijbel zegt, hij stond het liefst te spreken met een Bijbel in zijn hand zo. Zo'n slappe kaft eromheen. Je moet grotere handen hebben dan ik om dat te kunnen doen. En dat had hij. Maar zo zijn Bijbel vasthouden en dan, de Bijbel zegt, dan hield hij het zo voor. De Bijbel zegt, en, zie, niet ik. Het is God die tot u spreekt, die een boodschap heeft enzovoorts. En zo is het maar net. En men neemt daar een voorbeeld aan. Bijvoorbeeld aan Billy Graham, zou je een goed voorbeeld aan kunnen nemen, voor wat betreft zijn bediening. Dat is inderdaad zo. Maar goed, zo gaan die dingen. En die getuigen, die wolk van getuigen, om terug te keren tot Hebreeën, die wolk van getuigen zijn dus lui die nog tot ons spreken nadat zij gestorven zijn. Zijn degenen die voor ons geleefd hebben. Hier zijn het logischerwijs uit oud-testamentische tijd. Maar dat maakt niks uit, want het gaat om leven uit geloof. Dat zij met hun geloof terecht zijn gekomen vooralsnog in het dodenrijk in afwachting van de jongste dag. Ja, dat is zo. En dat wij op grond van precies datzelfde geloof feitelijk in het woord Gods meteen wedergeboren worden en daarmee ook een hemelse bestemming krijgen. Ja, dat is een kwestie van Gods uitverkiezing. Dat is die verkiezing waarover Romeinen 9 spreekt enzovoort. God doet wat hij wil. Dit is nu eenmaal zijn plan. Daarom ik ben altijd dankbaar te mogen leven in deze bedeling. Beter kun je niet hebben. Niet alleen de beloften uit oud-testamentische tijd, maar ook de betere beloftenissen van nieuw-testamentische tijd. Maar het resultaat is plat genomen hetzelfde. Wij zijn, net als oud-testamentische gelovigen, feitelijk vreemdelingen in deze wereld, horen er niet bij. Wij zijn van een ander slag. Wij vertrouwen niet op menselijke wetenschap, dat schreef Wilhelmine trouwens ook. Sinds haar uitgelegd werd op 12-jarige leeftijd, hoe dat was, de proef van Plato. Kennen jullie die, de proef van Plato? Daar wordt mee geïllustreerd, nee, met een as die draait in een bak met water en met olie. En zo. Er wordt geïllustreerd hoe dan het zonnestelsel zou ontstaan zijn, met al die belletjes eromheen en wat het maar was allemaal. En toen kwam zij als kind tot de conclusie van, dan klopt het scheppingsverhaal dus niet. Het is een crisis geweest in haar leven. Ze zegt, het is begin geweest van dat ik mijn ernstige twijfels ontwikkeld heb tegen de wetenschap. En die twijfels zijn alleen maar groter geworden. Schreef zij op haar oude dag. Ik vind het prachtig, zulke dingen. Iemand anders dus ook. En iemand die serieus genomen zou moeten worden. Maar zo is het maar net. Wat we hebben is dat woord van God. En dan blijf je vasthouden aan. Kan gebeuren wat gebeurt. We leven in een gekke wereld. Ze proberen ons van alles wijs te maken. Maar vooral Attenborough. Via de EO geloof ik ook nog. Man is gek. Maar goed. Die gaat ons uitleggen hoe mooi de schepping geconstrueerd is. En dan erbij dat het vanzelf ontstaan is. De evolutie, de natuur. De efficiëntie van de natuur en wat het allemaal was enzovoort. Wat het waar is, het is gewoon God die dat gemaakt heeft. En aan hem moet je verantwoording afleggen. Dat moet je niet wegredeneren. Nou, dat is het. Als je beter weet, dan moet je je daaraan houden. En dat is het risico van Bijbelstudie en daarom is er niet veel belangstelling voor. Men weet dat als je dat boek opent tot je neemt, dan is dat niet vrijblijvend. Je keert niet ledig weer, maar dat geldt positief zowel als negatief. Het brengt of zegeningen, of het brengt oordeel. En dat is wat uiteindelijk gezegd wordt. Maar wij hebben dus rolmodellen. We hebben mensen die geleefd hebben zonder wet, uitdrukkelijk zonder de wet, en die geleefd hebben uit wat God gesproken heeft. En niet alleen in oud-testamentische tijd, maar ook in nieuw-testamentische tijd, in gemeentelijke waarheid. Wij hebben die voorbeelden en daar zouden we acht op geven. Maar het grootste voorbeeld, ook hier, is natuurlijk toch weer de overste leidsman en voleinder des geloofs. Dat wil zeggen, de voleinder van de loopbaan des geloofs. Hij heeft die loopbaan gelopen en waar het toe leidt, is hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Onder verwijzing naar Psalm 110. Ja, mocht u nou vragen, en waar komen wij dan terecht als wij onze loopbaan lopen? En het antwoord is, als je niet oplet, heb je er niks aan. Toch? Aan de rechterhand Gods. Gesteld tot zonen, tot koningen en priesters. Is dat niet wat hoog gegrepen? Ja, bijzonder, maar wij grijpen niet zo hoog. De Heer grijpt laag. Hij trekt ons uit het modderenslijk, de ruisende kuil, uit de zondige wereld, wat het maar was en wat voor termen er maar staan in de psalmen. En hij verhoogt ons uitermate, net als dat Christus uitermate verhoogd is. Hij geeft onze plaats in Christus met als gevolg dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. En daarom moeten wij ons te meer, Hebreeën 2, houden aan hetgeen gehoord is, want je kunt het niet ongestraft, zo'n waarheid, zo'n zegen kun je niet ongestraft naast je neerleggen. Dus het heeft consequenties. Ja. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u danken, Hemelse Vader, voor dat woord dat u ons hebt nagelaten. Dat woord dat licht geeft en schijnt in onze van nature duistere harten. En wij danken u dat u ons niet onder wet geplaatst hebt en daarmee gevangen genomen hebt, maar integendeel dat u ons geplaatst hebt in de vrijheid onder het gezag, het bestuur, de leiding van onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek, aan wie wij een voorbeeld zouden nemen. En we zouden een voorbeeld nemen aan al die anderen wier levens ons voorgehouden worden in uw woord, als gelovigen die trouw geweest zijn aan wat u gesproken hebt. En we danken u dat waar uw woord door ons aanvaard en geloofd wordt en ontvangen wordt in onze zachte gemoed, dat wij daar ook dat leven en dat licht van dat woord ontvangen en zelfs loon zouden ontvangen voor tijd, maar in het bijzonder voor eeuwigheid. Wij danken u daarom dat we onder alle omstandigheden mogen zien op onze overste leidsman en voleinder des geloofs. Mogen zien op de Heer Jezus, die wij niet meer zien aan één kruis, maar die wij kennen als gezeten aan uw rechterhand. Als degene die uitermate verhoogd is geworden tot in de hemel zelf, tot als onze koning en hoge priester voor altijd. Naar de ordening van Melchizedek. En we danken u dat we dat ons alle dagen bewust mogen zijn. Voor dat bijzondere voorrecht te mogen leven onder deze betere omstandigheden van uw nieuwe verbond. Onder de betere beloftenissen van uw nieuwe verbond. En mogen uitzien namelijk ook naar een betere erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Daarom, Vader, wij dragen onszelf aan u op en doen een beroep op de Heer Jezus Christus die voor ons leed en stierf, maar die nog steeds in onze plaats staat en ons met u verbonden heeft. Wees u dan ons nabij, met uw genade en de kracht die daarin gelegen is om Christus wil. Amen.